Hoe kunnen we leren beter Gods stem te horen in een wereld van lawaai? Wauw, wat een mooie vraag. Maar het verschil met vroeger is niet zo groot hoor. Ik zei al, de Heer Jezus zocht ook de stilte op. Waarom eigenlijk? Omdat er dan niets is dat je afleidt. En misschien ook wel omdat het makkelijker is de stem van de Heer te horen als je geen herrie om je heen hebt. Maar aan de andere kant, Daniel die deed dat 3 maal voor het raam. Terwijl buiten op straat de bromfietsen en de auto's voorbij raasden. Het zal ook wel niet zo rustig op straat geweest zijn. Ik denk dat het moeilijkste is niet zozeer om buiten je de stilte te vinden, maar in jezelf de stilte. Sommige mensen hebben een zeer rustige natuur. Die hebben het veel makkelijker dan zo'n ongedurig baasje zoals ik. Zulke baasjes moeten dus ook veel meer moeite doen om die innerlijke stilte te vinden. We zijn dan toch met de psalmen bezig. Ik denk ineens aan psalm 27. Nou weet ik wat de NBG-vertaling heeft en nu gaan wij ontdekken wat de HSV-vertaling zegt. Kijken of het wat is. Psalm 27 vers 8. Ja, die hebben het mooi opgelost. Mijn hart zegt tegen u, en dan staat er cursief achter, wat u zelf zegt. En dat is het ook. Zoek mijn aangezicht. Let wel. We gaan even dat cursief weglezen, weghalen, want dat hebben die HSV'ers erachter gezet. Mijn hart zegt tegen u, dubbele punt. Zoek mijn aangezicht. Dan moet je ook nog weten, dat hebben de HSV'ers ook weggelaten, en dat kan ik heel goed begrijpen, dat is de meervoud T. Wij gebruiken nooit meer een gebiedende wijs met een T. Komt allen tot mij, ja, dat zeggen we als we de Bijbel citeren. Maar wij gebruiken voor de gebiedende wijs nooit meer de meervoud T. Maar hier staat er ook nog eens in het meervoud, dat kun je dan niet meer zien. Let op, mijn hart zegt tegen u, vers 8 van Psalm 27. Dubbele punt. Zoek mijn aangezicht. Zoekt mijn aangezicht. Laat dat eens rustig op je inwerken. Je kan je voorstellen dat vertalers daarvan alles van gebrouwen hebben. Maar hier zijn HSV en NBG het nou eens harmonieus met elkaar eens. Wie praat? Mijn hart. Tegen wie? Tegen de Heere God. Maar als je goed luistert, dan praat de Heere God. En hij praat zelfs in het meervoud. Hij praat dus niet alleen maar tegen jou. Hij praat tegen iedereen. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Als ik de stem van de Heer hoor, dan weet ik heel goed dat het vaak mijn eigen hart is. Maar mede met dit vers in mijn achterhoofd weet ik dat in dat spreken van mijn eigen hart, dat de Heere God is die spreekt. Vooral als mijn hart dingen zegt die ik eigenlijk liever niet hoor. Heb je dat wel eens een keer? Je vraagt naar wat God van je wil. Of je brengt hem je nood voor de aandacht en er schiet je iets te binnen. En als het iets is wat ik eigenlijk liever niet hoor. Als het iets is wat ik wel hoor, ja, dan weet ik niet, ben ik het nou of is dat de Heere God. Maar vooral als het iets is wat ik niet zo graag hoor, dan denk ik, dat is hij. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is je eigen hart dat spreekt. Misschien wel, ja. Dat zal ook wel. En tegelijkertijd zeg ik, nee, daarin is het spreken van God aanwezig. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen, vooral ook jonge mensen. Hoe kun je nou de stem van de Heer onderscheiden trouwens? Deze persoon vraagt dat ook zo op die manier, met wat andere woorden. Hoe kun je de stem van God onderscheiden? Hoe weet je nou dat het niet je eigen stem is? Dat weet ik helemaal niet vaak altijd, maar dat geeft niet. Hoe meer je getraind bent in de weg van de Heer, des te vaker weet mijn eigen hart precies wat de Heer wil en dan weet ik niet meer of hij het is die het zegt of dat ik het ben die ik zeg. En dit vind ik daar zo'n mooi voorbeeld van. Mijn hart praat, ja dat is waar. Maar het is de Heere God die eigenlijk praat en dat is ook waar. Het is allebei waar. En in mijn hart spreekt hij eigenlijk ook nog andere mensen aan. Maar in elk geval ook mij. Zoek mijn aangezicht. En dat zoeken, dat betekent ook dat je er wel eens wat moeite voor moet doen. Als hij zegt in vers 4, één ding heb ik van de Heere verlangd. Nou, dat is toch echt niet veel, nietwaar? Dat is nog een kort gebed. We hebben heel wat langere gebedslijstjes in het algemeen. Hij heeft maar één puntje, dus hij is zo klaar met zijn gebed. Maar er staat achter, dat zal ik zoeken. Dus hij is niet passief, hij vraagt erom en dan gaat hij met de armen over elkaar zitten wachten tot het gebeurt. Nee, hij zegt, ik ga ernaar streven. Dat is nou weer prachtig mooi, de Dordtse synode. Hij is nog steeds aan de gang, dus ik kan nog steeds me erop beroepen. En namelijk die combinatie van wat God doet en jouw eigen verantwoordelijkheid. Je vraagt iets aan de Heere God, maar je moet er ook zelf naar streven. Heer, help mij om van mijn vrouw te houden. Maar ja, ik voel niks, dus nou ja. Dan houden we er maar mee op, nietwaar? Je hoort dat ook christenen zeggen vandaag en dag. Ja, waar schei je er maar mee uit, we houden niet meer van elkaar. En dan zeggen wij, luister eens eventjes. Het is geen kwestie of er een bepaald gevoel aanwezig is. De Bijbel zegt tegen de mannen, je moet je vrouw lief hebben of je het nou leuk vindt of niet. Ja, maar hoe kan je nou je vrouw lief hebben als je het niet leuk vindt? Nou, dat doe je maar net alsof. Je koopt elke dag bloemen voor de. Je zegt allemaal lieve woordjes tegen haar. Je aait haar over het bolletje. Je doet onmiddellijk wat ze zegt als je de vaatwasser moet uitdelen. Kortom, je doet alles wat hoort bij de liefde. En weet je wat er dan gebeurt? Dan geef ik op een briefje. Garantie verzekerd, niet goed geld terug. Dan ga je weer van haar houden. Want dan zie je pas dat dat fantastische mens is waar je zoveel jaar geleden mee getrouwd bent. Met andere woorden, je kunt nooit zeggen, ik hou niet meer van haar. Maar je kunt wel aan de Heer vragen, geef mij die liefde terug, maar dat zeg je niet met armen op elkaar, dan dat zal ik zoeken. Daar streef ik zelf ook naar. Dat doe ik ook zelf mijn best voor. Dat vind ik zo mooi. En dan krijg je nog eens later een keer dat de Heer God het zelf in je eigen hart tegen jou zegt. Zoek mijn aangezicht. Dat kan wel eens lastig zijn. Je moet er wel eens even wat voor opzij zetten. Je moet wel eens even tot rust komen, even de stilte zoeken. Even de tijd nemen om met hem te praten. En, en dan maakt het eigenlijk ook, als je er eenmaal aan gewend bent, ook niet zoveel meer uit hoeveel herrie er om je heen is. Hoor. Dat leer je dan wel uit te schakelen. Dat is niet meer zo. En als je er wel wat moeite mee hebt, dan ga je met de stilte op zoeken. Ik ben liever graag een beetje actief. Ik vind het heerlijk om te bidden bij het wandelen. Wat heb je met zo'n ongedurig baasje? Je moet toch tegelijkertijd met iets bezig zijn. Hè? Niet stil op een plekje zitten. Nou, dan ga ik stevig wandelen. Ik weet van anderen ook dat ze dat doen. Je bent dan toch lekker energie aan het verbruiken. En tegelijkertijd ben je op een plek waar geen andere mensen zijn, in de buurt zijn, waar je heerlijk rustig met God kan praten. Maar dat zoeken betekent, je moet er wel een beetje moeite voor doen. En dan zegt hij als antwoord op wat de Heer zegt, die zegt dus, zoek mij, zoek mij. Hij zegt, ik zoek uw aangezicht, Heren. Ik doe mijn best. Het valt niet altijd mee. Maar ik doe mijn best. Nou meer een vraag over Psalm 40. En wie is de eerste? Wie geeft de aftrap? Gaat u gang.
Ja, het is wel Psalm 40, denk ik, ook deze vraag. Maar het is een vraag die al in mijn leeftijd, waar ik mee bezig ben, zeg maar. Jezus is de schepper. En Jezus is geschapen. En hoe kan je dat nou onderscheiden? Hij is degene die al in Genesis aanwezig is. Hij is eigenlijk in elk hoofdstuk van de Bijbel aanwezig. Hij is het woord, hij is het levende woord. Hij is degene die de schepping aanspreekt als hij op het water loopt. Hij is degene die de storm stilt met zijn stem, met zijn woorden. En toch is hij ook geschapen. Hoe kan je dat? Nou, mensen, kan ik het niet onderscheiden, maar ik weet niet of u daar...
Ik zal mijn best doen. Ik zal het in één zin samenvatten voor de luisteraars van over de zee. Hoe kan Jezus tegelijkertijd de schepper zijn en geschapen zijn? Mevrouw, ik moet beginnen met als schoolmeester u terecht te wijzen. Want ik zou geen van beide dingen ooit zeggen. Ik zou nooit zeggen dat Jezus alles geschapen heeft. Dat is nou echt zo'n evangelische kreet. Dat zou je gereformeerden nou niet gauw horen zeggen. En ik weet nog dat een collega in Leuven mij op een evangelisch geschriftje opmerkzaam maakte waar dat stond. Jezus heeft alles geschapen. Het was diep verontwaardigd. Hij was zelf ook evangelisch, maar hij was toch verontwaardigd. Waarom kan je dat niet zeggen? Jezus is zijn naam als mens. Een mens heeft niet alles geschapen. God heeft dat geschapen. De drie ene God. Waarbij je kan zeggen, alles was uit de Vader. Alles is geschapen door middel van de Zoon. In de kracht van de Heilige Geest. Maar dat is wel heel wat anders dan Jezus heeft het geschapen. Ik zou zelfs niet zeggen, de Zoon heeft alles geschapen. Nee, God heeft alles geschapen. Waarbij de Zoon, de Vader, de bron is daarvan. De Zoon het instrument en de Geest de kracht. Dus God heeft alles geschapen door middel van de Zoon. Dat is mijn eerste correctie. Verdraag mij één weinig. Ten tweede zou ik nooit zeggen dat Jezus geschapen is. Ook daarover is mijn oordeel mild, mevrouw. Ik behandel u genadiglijk vanavond. Want Kolosse 1 komt er wel heel dichtbij. Als de Heer, daar vind je dat Heer, door middel van Christus is alles geschapen. En als hij dan mens wordt, dan is hij noodzakelijk de eerstgeborene onder alle mensen. Van de hele schepping. Dat wil zeggen, dan is hij automatisch de nummer 1. Als hij door wie alles geschapen is mens wordt, ja, dan neemt hij te midden van al die mensen en schepselen nummer 1 in. Dat komt er heel dichtbij dat hij schepsel is geworden. Maar ik zou dat nooit zeggen. Ik zou liever zeggen, als God, als de Logos, als het woord, neemt hij deel aan zijn eigen schepping. Nou, als ik nou beide zinnetjes van u enigszins genuanceerd heb, is het probleem daarmee opgelost. Want als de Zoon is hij degene door wie alles geschapen is. En diezelfde Zoon wordt mens om als mens deel te nemen aan zijn eigen schepping, aan Gods eigen schepping. En eigenlijk zit daarachter een ander probleem. En dat is ten diepste, denk ik, waar u op doelt. Daar ben ik nou toevallig, zoals dat heet, vandaag mee bezig geweest. Ik ben een van mijn eigen boeken in het Engels aan het vertalen. Dat boek heet in het Nederlands De Christus van God. Dan ging het de hele dag over dat moeilijke probleem. Het concilie van Chalcedon in 451 zei, hij is één persoon en twee naturen. Een soort ei van Columbus. En voor heel velen zeer bevredigend, behalve voor theologen. Niet dat ze het niet mee eens zijn, maar ze zeggen, ja, maar hoe kan je dat dan begrijpen? Hoe kan iemand nou twee naturen tegelijk zijn? Handelt dan de ene keer volgens de ene natuur, de andere keer de andere natuur? Hoe kun je dan voorkomen dat je uiteindelijk toch met twee personen zit? En dat zit eigenlijk achter uw vraag. Hoe kan hij nou God zijn en als zodanig heeft hij deel aan het scheppingswerk? En hoe kan hij nou tegelijkertijd mens zijn en als zodanig deel uitmaken van de schepping? Dat zit er eigenlijk achter. Nou, daar zijn we al eeuwen mee bezig. En daar blijven we ook mee bezig, want dit is een mysterie. Maar Chalcedon heeft het toch uiteindelijk wel mooi gezegd. En dan gaan we maar niet verder. Ja, de ja-maars laten we nou maar even zitten. Eén persoon, niet twee. Maar twee naturen. Hij is volmaakt God, volmaakt mens. Ik heb het wel eens verteld. Mijn vader en ik, heel lang geleden, waren ooit in de Visitor Center in Salt Lake City. Bij het Visitor Center van de Mormonen. En dan kwamen we in een prachtig blauwe koepelzaal met daarin een steenwit standbeeld van Christus. En die gids vertelde ons met droge ogen dat wij Mormonen geloven dat Christus 50% God en 50% mens is. Ik had er plekken wel door de vloer willen zakken. Later kwam ik Mormonen tegen en ik zei, jongen, ik heb nou toch zoiets raars gehoord. Nou, die zei ook meteen, dat was heel erg slecht wat die man daar vertelde. Want dat is natuurlijk, ja, we zullen maar zeggen, het was Amerikaans. Nee, hij was 100% God en niet een half God. En 100% mens. Hoe kan dat? Er zijn dikke boeken over geschreven. Als je ze allemaal uit hebt, dan zeg je, nou weet ik het nog niet. Dat denkt u, goed dat ik dan al die boeken niet gelezen heb. Maar een theoloog denkt dat nooit. Die schrijft er nog een nieuw boek bij. Dat doe ik dus bijvoorbeeld. Ja, maar mooie vraag mevrouw, maar wel moeilijk. Moeilijk. Wie is de volgende? Broeder Jan.
Ik weet niet of het in Exodus of in Leviticus 3 staat, waar de Heer zegt, Daar zijn gevraagd, wie is uw naam? Toen zeiden ze, ik ben die ik ben.
Exodus 3.
Exodus 3.
Ja. Dat is Mozes die dat vraagt aan de Heer.
Precies, 14 vers 15. En daar staat verder dat de Yahweh, neem ik aan.
Ik ook.
Ja, precies. En zo wil ik genoemd worden, van geslacht tot geslacht staat er verder. Maar hoe zit het dan met die vertaling van dat er hier Heer staat en dat de naam van Yahweh hier genoemd wordt?
Dat is in tegenstelling tot de vraag van die mevrouw, dat was een hele moeilijke, is dit een hele makkelijke vraag. Kijk, al heel gauw ontstond bij de Joden een diep besef ten aanzien van dat gebod in de 10 geboden, gij zult de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. En toen heeft men overijverig als men is gezegd, weet je wat, dan gebruiken we die naam helemaal niet. Dus geen Jood zal ooit de naam Yahweh uitspreken. Men zegt dat de hoge priester dat eenmaal in het jaar in het Allerheiligste mocht doen op Grote Verzoendag. Dat weten we niet uit de Bijbel, dat is een traditie. En ik las ook tijd geleden dat straks in het Messiaanse Rijk of in de eeuwigheid, dan zal die naam weer gebruikt mogen worden. Maar nu we nog zondige mensen zijn, is het maar beter die naam helemaal niet te gebruiken. En wat doet men dan? En dat is nog steeds zo bij het voorlezen van de Bijbel in de synagoge. Overal waar de naam Yahweh staat, daar leest men Adonai. Adonai betekent Heer. Men heeft zelfs de klinkers van Adonai vastgeplakt aan de naam Yahweh. En toen kwam er Jehovah uit. Dus sommige mensen denken dat dat de naam is die de Heer draagt. Jehovah's getuigen denken dat nog steeds. Maar dat is een kunstnaam. Die naam bestaat helemaal niet. Jehovah, dat komt doordat je de klinkers van Adonai vastplakt aan de naam Yahweh. Maar men leest Adonai. En die Griekse vertalers van de Septuaginta, die namen die gewoonte over. Overal waar we in de Bijbel lezen Yahweh, daar vertaalden zij Kyrios. Kyrios is het Griekse woord voor Heer. Dat weten jullie allemaal, want jullie kennen allemaal de uitdrukking Kyrie eleison. Kyrie betekent Heer. En toen de protestantse Bijbelvertaling, trouwens in de Vulgaat is dat ook al zo, de Latijnse Bijbelvertaling van Hieronymus, overal Heer, Dominus. En toen de protestantse vertalingen ontstonden, nam men die gewoonte over. The Lord, met kapitale letters om te onderscheiden van dat woord Lord, dat betekent Adonai. En de Statenvertalers deden datzelfde. Heren met hoofdletters is Yahweh. Heren met kleine letters, dat komt ook vaak voor, is Adonai. En Luther nam het over, iedereen nam het over. Een heel enkele keer, zoals een eigen wijzeling geweest die een vertaling heeft gelanceerd met de naam Yahweh. Maar dat is toch nooit, ergens voelen we allemaal een beetje dezelfde huiver als die Joden hebben. Dus dat heeft het eigenlijk nooit vergeschopt. Nu moet ik nog, ik hoop dat ik niemand op zijn tenen trap, zeggen, als mensen dus zeggen, heren moet je met 3 e's schrijven, want het is een naam, dan zeg ik jullie, gooi 2 dingen door elkaar. Heren is een titel, maar de titel staat voor een naam. De naam is Yahweh. Maar of je die titel met 3, 4, 5, 6 e's schrijft, daar verandert het niet van. Dus het is een beetje mallig om dat nou vast te klampen aan die 3 e's. Gewoon een oude spelling. Het Engels heeft dat niet, Duits heeft, geen enkele taal heeft zoiets eigenaardigs, alleen wij hebben dat nou weer. Maar dat geeft niet, we verdragen elkander zwakheden met vreugde. Maar dat is het verhaal, Jan.
Ja.
Kun je het navertellen?
Nee, maar...
Nou. Nou ja, dan hoop ik dat een ander het wel kan, maar anders heb ik het allemaal zitten voor niks vertellen. Ja, oké, goed. Ja, nou ja. Zullen we dat onder elkaar houden hier? Als je nou een Jood tegenkomt te zeggen, ik begrijp u niet. Er staat duidelijk dat u die naam, en eigenlijk is niet aardig om dan de naam Yahweh tegenover hem te gebruiken, want dat doet hem heel erg pijn. Daar komt nog bij dat we eigenlijk niet 100% zeker weten dat de naam zo moet worden uitgesproken. We weten het voor 90% zeker. Maar er blijft altijd onzekerheid. Nou ja. Zoek het verder maar uit met die Joodse vrienden van je van. Maar gebruik tegenover hen niet de naam Yahweh. Dat ligt een beetje lang. Ja, eigenlijk zag hij eerder zijn vinger op. Tenzij dat het nou direct hierbij hoort.
Het hoort hier weer direct bij.
In de Franse Bijbel. Ja, in de Franse Bijbel. Ja, in de Franse Bijbel, ook die ik altijd gebruikt heb, staat l'éternel. Dat is eigenlijk ook fout. Ja, ik ben schoolmeester van beroep, ik kan het niet helpen. De litanel betekent de eeuwige. En dat hangt samen met een oud misverstand, dat komt uit het Griekse denken. En dat komt, de Heere zegt in Exodus 3, ik ben. Zeg maar, ik ben heeft mij gestuurd. Nou, wat betekent dat nou, ik ben? Wat betekent dat nou? En in de vroege christenheid was men nog sterk beïnvloed door het Griekse denken. En toen zag men daarin een soort speculatie over het eeuwig zijn van God. Dus toen zei men, ik ben, dat betekent de eeuwige. Nou, de Joden hebben die fout niet zo makkelijk... Ja, ook wel. Daar vind je die traditie ook wel. Die zijn het goed door die Grieken beïnvloed als wij, hoor. Maar als je nou kijkt bij Martin Buber, die een prachtige bijbelvertaling heeft gemaakt, van het Oude Testament dan, met Frans Rosenzweig. Die zeggen dat ik ben, dat betekent in Duits, ich bin da. Ik ben er. Ik ben er voor jou. En ik zal er altijd voor jou zijn. Het heeft niks met speculaties over de eeuwigheid te maken. Het betekent, hij is de God van trouw, die wat er ook gebeurt, onder alle omstandigheden aan jouw kant staat. Dus litanel is het ook niet. Dus je vertaalt of de Heer, en hoe je dat spelt, dat moet je dan maar zelf weten. Of je vertaalt wat er staat, maar dat doen we dan uit consideratie met sommigen die daar gevoelig voor zijn. Niet, maar niet litanel, de eeuwige. En Heer, dat is dan alleen maar een navolging van de Griekse en de Latijnse Bijbel. En ook wat de Joden zelf doen, die lezen Adonai, dat betekent ook Heer. Zo, dat waren alle technische vragen, George. Heb jij een existentiële vraag?
Ik misschien een vreemde vraag, maar het kwam erop. Je zei dat de Jezus was al als lam voor de grondlegging der wereld. Welke vrijheid had Adam en Eva nog om niet te zondigen?
Jongen, dat zijn moeilijke vragen. Die is wel van dezelfde categorie als wat die mevrouw vroeg. Dat heeft ook weer met Dordrecht te maken. De verhouding tussen Gods eeuwige raad en de menselijke verantwoordelijkheid. Kijk, die vraag van Jan was doodsimpel. Hij kan hem niet navertellen, want het was... Maar in wezen is daar een sluitend antwoord op te geven. Maar... Jan, neem me niet kwalijk, joh. Ik steek maar de draak een beetje in. Maar die vraag is veel en veel ingewikkelder. Omdat als je te veel op de kant van Gods raadsbesluit gaat zitten, dan moet je tenslotte concluderen wat bijvoorbeeld dominee Kersten in zijn dogmatiek van de gereformeerde gemeente ook ronduit schrijft, ook de zondeval is door God gewild. Dan is namelijk alles gewild. Wat ooit op aarde gebeurde en gebeurt, dat is allemaal door God gewild en gepland. Zo zei mijn gereformeerde hoofdonderwijzer dat al, ik weet dat nog als kind, hè, dan hoor je wat die man zegt. Alles wat er gebeurt is al van eeuwigheid door God besloten. Ik geloofde dat toen niet. En ik geloof het nog steeds niet. Dat is te simpel. Dan is het wereldgebeuren alleen maar een soort schaakwedstrijd waarvan alle zetten al op papier staan en wordt alleen nog maar nagespeeld. Nee. Als je kijkt vanuit de verantwoordelijkheid, dan zeg je, God wilde helemaal niet dat de mens in de zonde zal vallen. En God wilde dat de mens hem zou dienen. En hem zou beantwoorden aan de vreugde waarmee hij die mens geschapen had. Maar de mens helaas gooide de kop in de wind en die is toch gevallen. En gelukkig, toen bleek dat God al een voorziening getroffen had. Namelijk dat lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. En dan zit je ook met hetzelfde probleem tussen voorkennis en voorbestemming. God wist dat de mens zou vallen. En dus had hij dat lam als het ware al achter de hand. Allebei die standpunten zijn zeer consequent. Het eerste standpunt, God heeft alles besloten, dus ook de zondeval. Wat is fout? Dat geloof ik. Het tweede, God heeft het lam wel voorgekend, maar niet voorbestemd, want het hing er maar vanaf of de mens zou vallen, ja of nee. Als die zou vallen, dan was het lam al kant en klaar. Zou die niet vallen, nou, dan was het lam niet nodig. Dat geloof ik ook niet. Dus ik zeg hetzelfde als tegen die mevrouw, terwijl het over een totaal andere zaak gaat. Met beide stellingen van die mevrouw was ik het niet eens. En met deze beide stellingen, die heb jij niet gelanceerd, maar die heb ik nou voor jou geformuleerd, ben ik het ook niet eens. Waar zit hem dan de waarheid wel? Nou, die zit hem in een onoplosbaar probleem, een paradox noemen we dat. Een schijnbare tegenstelling, ja schijnbaar. Is het door de mens, is het de mens de schuld dat hij in de zonde gevallen is? En heeft God apart nog deel aan? Ik maak het probleem nog een beetje ingewikkelder. De mens was toen die nog niet gevallen was helemaal niet rechtvaardig en heilig zoals in de catechisme staat. Dat lees je ook nergens. De mens was onschuldig, maar hij wist helemaal niks. De boom van goed, van kennis van goed en kwaad was niet alleen maar de boom van de kennis van het kwaad. Wat de mens nog niet kende. Hij kende het goede ook niet. Het is de boom van de kennis van allebei. Hij kende het goede niet en hij kende het kwade niet. Trouwens, als je het goede kent, ken je het kwade ook. En als je het kwade kent, ken je het goede ook. Want één ken je alleen maar in verhouding tot het ander. Je kunt ze niet eens apart kennen. De mens was onschuldig. Hij was zo als een baby. En de hele ontwikkelingsgang van God met de mens door de geschiedenis heen, die begint met de zondeval. Als je dat zegt, dan ben je weer heel dicht bij het eerste standpunt. Oh, dus de zondeval was een deel van de hele planning. Maar dat mag je ook weer niet zeggen. Je mag niet zeggen dat Jezus alles geschapen heeft. Je mag ook niet zeggen dat hij zelf geschapen is. Nou, zie je het ook zo. Het zit er ergens tussenin. Je mag niet zeggen dat God de zondeval gewild heeft. En je mag ook niet zeggen dat God passief toegekeken heeft. Of inderdaad de mens zo dom zou zijn. Maar gelukkig had al voorzieningen achter dan. Het zit er ergens tussenin. En ook daarover zijn vele boeken geschreven. En als je ze allemaal uit hebt, dan zeg je, leg je ze moe aan de kant. Maar de theoloog niet. Die schrijft er nog een boek bij. Dat boek heb ik geschreven. Dat heet Het Plan van God. Daarin heb ik dat probleem met de doeken gedaan. En dat probleem van nu, dat staat in het deel De Christus van God. Daarom schreef ik 12 delen dogmatiek. Heerlijk. Alle problemen worden daarin behandeld. Niet opgelost. Behandeld. Dat is het grote verschil.
Mag ik hier nog iets aan toevoegen?
Jan, heb je nou ook een moeilijke vraag? Nee toch?
Nee, hoor.
Oh, gelukkig. Mag trouwens hoor. Ja, maar daarover weten wij zo verschrikkelijk weinig. Ja, Jan zegt, aan die val van de mens is de val van Satan vooraf gegaan. Dat is wel zo, maar we weten daar zo verschrikkelijk weinig over, dat het nauwelijks eigenlijk ons helpt om het probleem van die val van de mens. Het helpt alleen maar om te begrijpen dat de Satan inderdaad instrument was waardoor de mens ten val kwam. Maar de zondeval is natuurlijk niet de schuld van Satan. Het is de schuld van mensen die ervoor gekozen hebben naar de duivel te luisteren. Ze zeiden wel, ja, maar de slang, dit en dat. Ja, zo simpel kom je er niet vanaf. Dus dat maakt het wel ingewikkelder. Maar daarom is het heerlijk, straks in het Messiaanse Rijk is de Satan 1000 jaar gebonden. Maar helpt het? Nee hoor, hij wordt aan het eind losgelaten en dan blijkt dat het helemaal niks geholpen heeft. Ik zou nog een vinger wapperen. Heb je weer een moeilijke vraag? Jawel hoor. Ik ben dol op moeilijke vragen.
Maar kan het zijn, want nu twijfel ik een beetje in de vraagstelling. Kan het zijn dat ik in de Bijbel gelezen heb dat God zelfs het kwaad geschapen heeft?
Ja, dat hebt u in de Bijbel gelezen.
Ja, dat heeft u gedaan.
Ja, ho, 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 ho. Aha, dus dat heeft hij gedaan. Kijk, één ding is dus de Bijbel te citeren. Tegenover de duivel zegt de Heer Jezus 3 keer... Er staat geschreven. Maar in de praktijk betekent dat meestal ooit ook wat Filippus zei tegen de kamerling. Maar verstaat gij ook hetgeen geschreven staat? Met andere woorden, ik zal u voorlezen uit Jesaja 45. Daar lezen we. Daar staat het gewoon. Wat u daar gezegd hebt. Bijna letterlijk. Even kijken. In mijn andere Bijbel staat het links onderaan. Maar hier moet ik eventjes zoeken. Nou, ik kan het even zo niet vinden.
Vers 7,
wat heerlijk. Zie, ik zit op de verkeerde bladzijde te kijken. Ja, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Maar je kunt daar net zo goed vertalen het kwaad. Dat doen sommige vertalingen ook. Dit betekent niet dat uiteindelijk God is zoals de Manicheërs dat zei. Dat was een secte waar Augustinus in zijn jonge jaren bij gehoord had. Je hebt 2 machten in deze wereld, het goede en het kwade. Die staan gelijkwaardig tegenover elkaar. Nee, er is maar 1 macht, dat is God. Het kwade is niet uit God voortgekomen. Het is voortgekomen uit het hart van, wel van schepselen van hem. Maar als hier staat, God schept het kwaad, dan is dat niet dat God de zonde geschapen heeft. Maar wel dat, en daarom is onheil wel een goede vertaling hier, dat rampspoeden ook uit de hand van God moeten worden aangenomen. Zoals Job tegen zijn vrouw zegt, zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet. Dus als ons kwade dingen overkomen, dan moeten we die ook uit Gods hand aannemen. En dan moeten we niet zeggen, ja, daar heeft God natuurlijk niks mee te maken. Dat is een beetje charismatisch om zo te denken. Dat kwade, dat komt natuurlijk allemaal van de duivel. Dus dat komt van de duivel, niet van God. Nou, dan heb je wel Job niet aan je zijde staan. En komt er een, dit is uit Amos 3 vers 6. Komt er een kwaad in de stad voor zonder dat de Heere dat doet? Mevrouw, ziet u wel, u had gelijk. God schept het kwaad. Maar wat betekent dat? Het betekent dat kwaad is hier niet zonde, kwaad is hier rampspoed. Als er rampspoed tegenkomen, mag je dat nooit, moet je dat uit Gods hand aannemen. Ik zou nog niet eens willen zeggen dat God het veroorzaakt in de letterlijke zin. Augustinus heeft gezegd, achter al het kwaad in deze wereld, kun je niet zeggen God heeft het veroorzaakt. Maar het gaat ook nooit buiten God om. Dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Staat in de Bijbel, het had er wel in kunnen staan. Dat betekent, wat hier Jezus zegt. Er is geen musje dat ter aarde valt zonder. Zie je, jullie citeren het allemaal gereformeerd. Want zo staat het in de catechismus, maar zo staat het niet in het evangelie. Het staat in het evangelie zonder uw vader. En jullie maken de wanden, doet de catechismus ook, zonder de wil van uw vader. Met andere woorden, als een musje valt, dan heeft de vader dat gewild. Nee, dat staat er niet. Er staat, als dat musje valt, vindt de Heer God het ook verdrietig, want hij houdt van al zijn schepselen. Maar het gaat ook weer niet buiten hem om. Het was niet omdat hij even niet oplette. En daarmee gaf Augustinus, en heb je dan weer hetzelfde, we zijn nog steeds bij datzelfde moeilijke vraagstuk bezig. Daarmee geeft Augustinus aan, je kunt niet altijd zeggen dat God die rampspoeden heeft bewerkstelligd, dat hij aardbevingen laat plaatsvinden, maar het gaat ook weer niet buiten hem om. En dat is wat Amos en Jesaja in mijn nederige voorstelling zeggen. Die zeggen, neem het uit Gods hand aan, want hij is wel bij betrokken. Want als hij het absoluut niet had gewild, was het zeker niet gebeurd. Maar je mag niet simplistisch zeggen, oh ho, dus hij heeft het wel gewild, dus hij heeft dat bewerkstelligd. Nee, het gebeurde, maar niet buiten hem om. Geen musje valt ter aarde zonder dat de vader, nee, niet zonder dat de vader dat wil, terwijl dat buiten de vader zou omgaan. Zo zegt de schrift dat. Wauw, wat een moeilijke avond, zeg. Kunnen jullie er nog bij sloffen? Heeft iemand nog zo'n moeilijke vraag? Ik ben helemaal op dreef nu. Nee hoor, het mag ook een makkelijke zijn, anders ga je bijna schamen als je een makkelijke vraag stelt. Je mag ook een vraag stellen zoals Jan, dat was een doodsimpele vraag. Maar Jan kent me al langer dan vandaag hoor, dus. Zo is dat. Kees heeft nog een makkelijke vraag.
We gaan terug naar Psalm 40.
Ook niet gek. Psalm 40 gaan we weer terug.
Vers 16, dat heeft u niet toegepast op de Messias. En ook vers 15, grote regel 16. Zou je dat wel op de Messias mogen toepassen? En hoe verhoudt zich dat dan tot vader vergeten?
Ja. Dat vind ik een mooie vraag. Zo makkelijk is die helemaal niet. Je hebt het over vers 16, waar de psalmist zegt in Psalm 40, laat als loon voor hun smaad verwoest worden wie tegen mij zeggen haha. Dus de spotters, laten ze maar daar de straf voor mogen ondergaan. Je moet een groot verschil maken tussen de Heer Jezus hier op aarde, toen hij kon zeggen, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Hij liet geen vuur uit de hemel neerdalen op zijn tegenstanders zoals Elia dat deed. Tot 3 keer toe, of 2 keer in elk geval. Hij was zachtmoedig en nederig. Toch sprak hij ook toen, soms met grote verontwaardiging. Voordat we denken dat hij half zacht was, denken we aan de geschiedenis van het schoonvlegen van het tempelplein met een zweep en het omkeren van de tafels van de wisselaars. Daar zie je iets van die andere kant die er in hem is en die straks in het oordeel naar voren komt. Hij zegt zelf al in Johannes 5 dat de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft omdat hij de mensenzoon is. Die verheerlijkte mens op de troon van God die straks zal neerdalen hier op aarde, die komt met het zwaard in zijn hand, zoals we dat vinden in Openbaring 19. Beide kanten zijn in hem, want beide kanten zijn ook in God. God is degene die kan zeggen, barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid, et cetera. Maar dan ook die de schuldige niet onschuldig houdt en zeker in Exodus 34, beide kanten. Beide kanten zijn in God en beide kanten zijn ook in de Heer Jezus. Hij kan het zachtmoedige lam zijn, nederig, die toen hij gescholden werd niet wederschold, zegt Jesaja 53. Maar hij is ook degene die de machtige zal slaan aan het eind van Jesaja 53. Hij is ook degene die met oordeel komt. En in die zin, niet in zijn leven op aarde. Hoewel hij toen ook gezegd heeft, wee u, en de geestelijke leiders keihard heeft aangepakt met woorden. Maar uiteindelijk zal hij zelf degene zijn die dit oordeel uitvoert als hij zal terugkomen. Er is een tijd dat zijn stem is als die van de zoete wateren. En die zegen brengen en verkwikking. Maar zijn stem kan ook zijn als een watervloed waar zijn tegenstanders in zullen verdrinken. Beide kanten zijn in hem aanwezig. Net als in God zelf. Is er nog ergens een brandende vraag? Of niet zo brandend?
Ik heb een vraag. Misschien moet ik wel beginnen. Er is vanavond ook gesproken over goed en kwaad. En dat heeft, de vraag heeft niets met Psalm 40 te maken. Dan denk ik aan de gemiddeld 30.000 kinderen die ieder jaar vermoord worden.
Door de abortus.
Ja. Die nog geen goed en geen kwaad hebben gedaan. Is daar enige sprake van behoudenis? Er zijn wel teksten te vinden, Matthäus, Lucas, maar dat kan ik eigenlijk niet vergeten.
Nee, dat klopt. U vraagt hoe gaat het aflopen met die 30.000 die elk jaar. Alleen al Nederland neem ik aan.
Alleen Nederland?
Ja. Het zijn er miljoenen over de hele aarde. Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. Kijk, de moeilijkheid is, we hebben duidelijke beloften over de kleine kinderen die jong sterven. Zelfs de Dordtse leerregels zijn daar zeer uitgesproken over. Veel uitgesprokener dan velen die ze zo graag lezen zouden durven nazeggen. Namelijk dat we ervan uit mogen gaan dat die jonge kinderen behouden zijn. De Heer Jezus zegt van de kleine kinderen dat het de Zoon des Mensen gekomen is om het verlorene te behouden. In Matthäus Evangelie. Maar als het over volwassen mensen gaat, zoals bij Zacchaeus, dan zegt hij, hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Maar die zijn weggelopen, die moeten eerst teruggehaald worden. Die kleine kinderen hebben ook de erfzonde, maar daarvoor is Christus gestorven. Ik ben wel jaloers op degene die zeggen, dat geldt ook voor al die kinderen die omgebracht worden in de moederschoot. Maar ik weet nooit goed wat ik daarmee aan moet. Ook zonder abortus zijn er heel veel spontane abortussen. Heel veel eicellen die bevrucht worden, maar waar wat mee mis is en die sterven al vroeg af in de moederschoot. En de vrouw merkt dat, of merkt dat helemaal niet. Maar er zijn heel veel kinderen die op die manier ook omkomen. Mag je nou zeggen dat elke bevruchte menselijke eicel een eeuwigheidswezen is? Dat ook al zou die drie, ik zeg het expres een beetje scherp, al zou die maar drie delingen hebben doorgemaakt, het is een mens. Al zou die geen deling hebben doorgemaakt, het is een mens. Met andere woorden, als je het zo stelt, ga je steeds meer aarzelen om te zeggen, ja, zijn dat nou kinderen die voor eeuwig behouden zijn? Zijn dat wel kinderen? Maar de volgende vraag is, en daar hebben de kerkvaders zich al mee bezig gehouden en de middeleeuwers, waar ligt dan de grens? Thomas van Aquino zei bij 40 dagen. Laat de vinger, 40 dagen. 40 dagen zwangerschap. Achteraf is het toch helemaal niet zo gek. Want na 40 dagen, dan is er al sprake van hersenvorming. Dan zijn er zeker ook de eerste gevoelens, hersenprikkels, et cetera. Dat lijkt al heel veel op een mensje. Kijk, er zijn hele moeilijke vragen over die mevrouw stelde en die aan deze kant gesteld is. Dat zijn theologisch moeilijke vragen. Deze vraag is moeilijk om een andere reden. We moeten gewoon zeggen, we weten het niet. De schrift spreekt daar niet over. Ik zei al even, begon die zin, ik ben wel eens jaloers op mensen die zeggen, al die 30.000 zullen straks juichen voor Gods aangezicht. Ik weet het niet. Ik zie de problemen aan beide kanten. Want je kunt ook zeggen, ja maar goed. Hoe is het dan met kinderen die, dat was vroeger een probleem, hè? Kinderen die geboren werden en nooit geademd hadden. Dus bijvoorbeeld kinderen die stierven vlak voor de geboorte. Die werden vroeger aangegeven als doodgeboren. Die werden nog wel aangegeven, dus ze staan genoteerd in de bevolkings, in de burgerlijke stand. Maar ze hebben nooit een naam gekregen. En ik denk dat dat was vanuit de theologische reden, ja die kinderen hebben eigenlijk nooit geleefd. Ze hebben nooit geademd. De adem, dat is de levensadem. God blaast de adem in de neusgaat. Nu is dat heel anders. Nu worden die kinderen wel aangegeven. En ze krijgen zelfs een naam. En die naam wordt genoteerd bij de burgerlijke stand. Nou, dank je feestelijk jullie ambtenaren. Hoe ver gaat dat terug? Vanaf welke leeftijd mag je het kind een naam geven? Als je een spontane abortus krijgt, je zegt het kind heeft een naam. Ook daar moet de wetgever dus een grens stellen. Zoals hij een grens heeft gesteld voor abortus, moet hij een grens stellen en zeggen vanaf die en die leeftijd gaan we accepteren dat die kinderen een naam krijgen, dat ze worden ingeschreven in de burgerlijke stand. En je moet altijd weer ergens een grens trekken en die grens zal altijd willekeurig zijn. Dus de wetgever heeft zich daarmee een probleem op de hals gehaald, maar is daarmee tegemoet gekomen aan wat heel veel mensen zo ervaren. En we kennen allemaal wel mensen die een doodgeboren kindje hebben gehad, waar ze heel veel verdriet van hadden. En dat voor hen zo reëel was dat ze een naam gaven en nog altijd bij die naam noemen. En ik zou daar ook niet aan willen komen. Maar er is wel een probleem. Vanaf wanneer mag je dat kind dan een naam geven? Etcetera. En dat is hetzelfde probleem als vanaf wanneer is het dan een kind? Als mama nog maar net over tijd is, zegt ze al tegen de andere kinderen, mama verwacht een babytje. Want wat daar groeit is een babytje. Nou, in werkelijkheid kun je het nog nauwelijks met blote ogen onderscheiden. Nou, dan al wel een beetje, maar het lijkt in de verste verte nog niet op. Daar hebben we ook een probleem. En dit is een probleem anders dan die andere twee moeilijke problemen. Jongen, dit is echt de avond van de moeilijke problemen. Ik denk dat dit een probleem is waar we gewoon te weinig vanaf weten. Maar hetzelfde is als met die andere twee problemen. Er is een enerzijds en er is een anderzijds. En dat zijn de piketpaaltjes. Daar zijn we, dat is in ieder geval fout. Maar daartussenin ligt ergens de waarheid. En zeg nou maar eens waar, dat, waar die ligt. En daarover schrijf ik beslist geen boek. Dit is geen theologisch probleem. Ja, ergens ook weer wel. Ik weet niet wat voor probleem dit is. Wanneer is een mens een mens? En daar is daarom zo'n gevaarlijk probleem, omdat als je zegt, ja, maar als het nog geen mens is, dan kun je het ook rustig aborteren. Oh, er zijn nog heel veel andere gronden voor om dat niet te doen. Kortom, dit is een, hoe noem je zoiets? Een adderkuil. Is dit een mooi woord? Wat zei je?
Een ethisch probleem.
Oh, ik had een mooi woord bedacht, adderkuil. Maar ja, het is, zo mag je het ook zeggen. Ja, het is, er zit heel veel aan vast. Ik weet het niet. Kom, laat ik ook eens een keer zeggen, ik weet het niet. Dat is ook wel eens goed. Dit is absoluut een moeilijke vraag. U valt zeker in de hoogste klasse vanavond. Ja. Oh, dan gaan jullie uitproberen of jullie nog... Ik zeg het heel eerlijk als ik het niet weet. Ik weet het niet. Ik ben wel benieuwd naar het antwoord uiteindelijk. Het staat wel op mijn lijstje. Als ik bovenaan kom, ik weet niet of ik het lijstje mee mag nemen. Dan is dat wel een van de dingen. Je hebt een hele eeuwigheid voor je. Je moet er rustig de tijd voor nemen om die dingen te bespreken. Goed, nou ik geloof dat we nu wel genoeg moeilijke problemen de revue hebben laten passeren.
Maar er wordt ook nog gesproken over ongevormde klomp.
Nou gaat u het dat is Psalm 139 neem ik aan, dat is, nou gaat u het terrein nog veel moeilijker maken. Dan gaat nu de aborteurs een argument in handen geven, oh het is toch maar een ongevormde klomp. Nee. Dat is natuurlijk geen argument voor de aborteurs. Maar het is wel, ja, zo is het wel begonnen. Wat de psalmist daarvan wist, van de embryologie, dat vraag ik me af. Hij weet er daar 10.000 keer zoveel van. Maar in zijn conclusie is het nog steeds hetzelfde. Ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Je zou alle vrouwen die abortus zouden willen ondergaan, eens een embryo van 5 weken oud moeten laten zien. Wat is nou 5 weken? Je mag tegenwoordig geloof ik tot 20 weken of nog langer aborteren. Van 5 weken willen laten zien. Dat is geen ongevormde klomp. Ik denk ook dat dat... Is dat de Statenvertaling dat u citeert? Een ongevormd begin staat hier in de... Het had nog weinig vorm. En zelfs als je dieper kijkt natuurlijk, heeft dat vanaf het allereerste begin een uitermate complexe vorm. Dit is de uitwendige waarneming van iemand die wel eens een abortus heeft gezien.
Maar nu moet het wel in de context zien, dat er staat...
Who is talking? Oh, daar!
Als ik me goed herinner, staat er niet alleen die vormeloos begin in het NPG, maar uw ogen zagen mij vormeloos begin.
Zeker. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Ze alle werden in uw boek beschreven, dagen die gevormd, dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Er zijn allerlei vertalingen van dit vers mogelijk, maar in elk geval, u zag al toen ik nog eigenlijk een klompje van niks was. Dus nou, er zit geen argument voor abortus in. Het is eerder het wonderbaarlijke dat God vanaf, misschien juist tegen abortus veel eer, vanaf dat ik er was, een bevruchte eicel, zag u het allemaal voor u. Vind ik eigenlijk ook wel ontroerend. Toen zag u al die 9 maanden dat ik in de schoot van mijn lieve moeder zat. En al die bijna 75 jaar daarna. Eigenlijk ben ik al bijna 76 als ik erover nadenk. Want daar begon het. Daar begon het bij de bevruchting. 9 maanden eerder. Ja. Wauw, de avond wordt steeds dieper. Daarom gaan we nu er een eind aan maken.